Alle eer, alle roem, alle glorie. U bent de koning der koningen. U bent het hoofd van de gemeente. Uw lichaam, uw bruid, uw gezin, uw leger. En Heer Jezus, we belijden en we geloven en we strekken er ook naar uit op dit moment. Er is macht in uw woord. Heer, en ik bid ook dat als we uw woord openen vanochtend, dat daar uw kracht, de kracht van uw geest ook doorheen zal stromen. Dat u uw geest, de kracht van uw geest verbindt. Ook aan de woorden en aan de waarheid van uw woord. Heer, u weet hoe het in ons leven soms zo wankelen en wiebelig kan zijn. Heer, ook gisteren. Gisteren was een schitterende dag. Als het even relateren aan het weer. Het was een open hemel. En vanochtend, Heer, werden we wakker. En zeker wij in de eerste dienst, vroeg wakker. Heer, en het was grauw. En het was mistig. Heer, en zo is het soms ook in ons leven. U weet dat, Heer. Dat het ons soms zomaar weer van een open hemel eigenlijk kan dichtslippen naar grauw en grijs en mistig. In ons denken, in onze geest, in onze ziel, in ons lichaam. En Heer, we belijden, er is macht in uw woord. En ik bid dan ook, Heer, dat als we uw woord openen, Heer, opnieuw. Ja, kom daarin door uw geest. Dat het ook, als daar ook matheid in ons leven is. Als daar mist in ons denken zit. Als we onzekerheid hebben over wie we zijn. Als we niet meer weten hoe het verder moet. Als we weten dat we dingen moeten, maar we hebben niet de moed om het te doen. Heer, spreek. Door uw woord. Spreek door uw geest tot onze harten. Heer, juist ook in de geschiedenis waar we vandaag bij stilstaan. Er zitten zoveel lessen in voor ons, Heer. Help ons het te begrijpen. En help ons om ze toe te passen in ons eigen leven. In Jezus' naam. Amen. We zijn dit seizoen op weg in het evangelie van Matthäus. Daar hopen we het hele seizoen uit te spreken op zondag. En dat is eigenlijk het Matthäus-evangelie dat gaat, zou je kunnen zeggen, over het Koninkrijk van God. En ons jaarthema is dan ook ontdek het Koninkrijk en ontmoet de Koning. Ontmoet Jezus. Nou, als je meer weet over het Koninkrijk van God, dan is Matthäus wel het uitgelezen Bijbelboek daarvoor. En vandaag zijn we aangekomen, we proberen het zo chronologisch mogelijk te doen. Vorige week was er wel even een uitstapje door Lian naar Matthäus 6, omdat dat ging over gebed en we ook de start van huis van gebed wilden markeren. Maar we gaan nu even een stapje terug, we pakken de chronologie en dan zijn we bij Matthäus 3. Eigenlijk een heel, heel bijzonder gedeelte. Als Jezus bij Johannes de Doper komt en als Jezus vraagt aan Johannes de Doper om gedoopt te worden. Ik bedoel, de omgekeerde wereld zou je zeggen. En dat zei Johannes dan ook. Dit is de omgekeerde wereld. Volgens mij moet het volgorde andersom zijn. Maar toch, Jezus zegt nee. Ik moet door jou gedoopt worden, Johannes. En dus gebeurt het. En we zullen zien dat Jezus zich hiermee eigenlijk op een hele bijzondere manier identificeert met het volk Israël. En dat ook de Heere God, de Vader in de hemel, zich vervolgens op een hele bijzondere manier identificeert met zijn zoon. Zijn geliefde zoon. In wie hij vreugde vindt. En daar zitten minimaal twee zou ik zeggen, levensgrote lessen in voor ons allemaal. Want we zullen namelijk zien dat ook wij op eenzelfde bijzondere manier onszelf kunnen en ik denk misschien ook wel moeten willen identificeren met Jezus. En ook daarin speelt de doop een belangrijke rol. De doop zoals we hier kennen, het identificeren met Jezus in sterven en in opstanding. Dus over ongeveer een kwartier volgt er een oproep voor de doop. Dan weet je dat vast, dat speelt in mijn leven. Nou, plan je plaspauze niet dan. En plan hem überhaupt, wat mij betreft niet tijdens de dienst, maar eromheen. Maar die oproep gaat zeker volgen. Maar het tweede, levensgrote les voor ons is dat Ja, we zullen zien en we ontdekken vanuit Gods woord dat in Jezus, ja, ook wij, ook God zichzelf identificeert met ons. Als zijn geliefde zoon, als zijn geliefde dochter. En dat het in ons leven staat of valt. Met het in staat zijn om te leven vanuit die identiteit. Dat we geliefde kinderen zijn van de Vader. Want het leven vanuit die identiteit, dat we onze geborgenheid en onze eigen waarde echt vinden in het geliefd kind zijn van de Vader. Ja, dat maakt dat we daadwerkelijk ook kunnen leven onder een open hemel. Dat we ook zoveel sterker zullen ervaren dat God spreekt in ons leven. Dat de hemel open is. Dus laten we het gedeelte lezen in Matthäus 3. En meestal wordt er gelezen vanaf vers 13. Dat gaat over de doop van Jezus. Maar ik wil beginnen bij vers 11. Want juist die versen zijn relevant. Omdat het zo'n duidelijk contrast geeft. Dus Matthäus 3 vers 11 tot 17. Daar staat ik. En ik is Johannes. Ik doop jullie met water. Ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. En hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. En toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ja, ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij. En Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed. De andere vertaling zegt, het past ons. Het past ons dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En toen stemde Johannes ermee in. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, ja, opende de hemel zich voor hem. Scheurde de hemel zich open, staat er eigenlijk letterlijk. En zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem met die prachtige woorden. Dit is mijn geliefde zoon. En in hem vind ik vreugde. Je ziet in vers 11 en 12 dat Johannes, ja, duidelijk maakt, oh, hij komt eraan. Die na mij komt, oh, die is nog zoveel machtiger dan ik. Hij zal je niet alleen maar water geven, zoals ik doop met water, maar zal jullie vuur geven. Hij zal jullie de geest geven, Gods wind, Gods vuur. Hij zal jullie uitschift, hij zal de troep opruimen in je leven. Hij zal Gods dorsvloer schoonmaken, reinigen, zodat alleen ook in ons leven het goede koren overblijft. Ja, we verwachten een groot leider. We verwachten misschien zelfs wel de levende God. En dan, je zou bijna zeggen, in plaats daarvan krijgen we Jezus. In plaats van een koning krijgen we daar Jezus terug. Jezus die heel nederig eigenlijk voor Johannes komt staan. Die vraagt om een doop. En die deelt in de berouwvolle stemming die er op dat moment is door de mensen die worden gedoopt door Johannes. Een Jezus die zichzelf niet lijkt te identificeren met de God die zal oordelen, die iedereen oordeelt. Maar die zich juist lijkt te identificeren met de mensen, ja, die dat oordeel uiteindelijk tegemoet kunnen zien. En die tot inkeer komen. En Johannes, laten we wel lezen, die is natuurlijk vreselijk geschrokken. Wat een aparte situatie moet dat voor hem geweest zijn. Probeert voor te stellen. Hij lijkt te hebben geweten dat Jezus daadwerkelijk de beloofde Messias is. Waar zoveel over gesproken is in de profeten, in het Oude Testament. En hij weet het ten diepste. Dit is hem. Jezus is echt de Zoon van God. De beloofde Messias. Zoals we dat kennen vanuit het Oude Testament. En waarom zou Jezus dan komen? Voor zijn doop. Want zijn doop is een doop tot vergeving van zonde. Maar Jezus is zonde, zonde. Waarom zou Jezus bij hem komen voor de doop? Wat is er gebeurd met de wind? Wat is er gebeurd met het vuur? Wat is er gebeurd met de reiniging van Gods dorsvloer? Als er al gedoopt zou moeten worden, ja, dan zou toch Johannes gedoopt moeten worden door Jezus en niet andersom. En hij noemt zich in vers 11 zelfs niet goed genoeg om de sandalen van Jezus te dragen. Nou, het dragen van sandalen was in die tijd, dat was werk van een slaaf. Hij voelt zich niet goed genoeg om slaaf te zijn van Jezus. En dan komt Jezus voor hem staan om zich door hem te laten dopen. De omgekeerde wereld. En we hebben hiervoor in Matthäus kunnen lezen dat Jezus die is ontvangen uit de Heilige Geest. En hij zal ons verlossen van onze zonden. En hij is de Immanuel. Hij is de beloofde koning uit Bethlehem. Hij is de geroepen zoon uit Egypte. Hij is het allemaal. Hij is nog de laatst aangewezen persoon om op dat moment gehoor te geven aan de oproep van Johannes de Doper. Het is een bizarre situatie. Dat is wat dit menselijke wijs is. Maar uiteindelijk, als we inzoomen op Jezus, als we de reactie van hem gaan pakken, gaan begrijpen, dan zegt het ons iets heel essentieels, iets heel wezenlijks over het verhaal van het evangelie. Want ja, Jezus is gekomen om Gods plan te vervullen. Jezus is gekomen om de beloften die eeuwen geleden gedaan zijn, daadwerkelijk tot vervulling te brengen. En ja, dat zijn ook beloften van Gods wind. Dat zijn ook die beloftes van Gods geest, die door de wereld zullen waaien. En die uiteindelijk het vuur van Gods rechtvaardige oordeel zullen laten klinken. Over al het onrecht, over al het kwaad in deze wereld. En ja, dat zijn die beloften dat God voor eens en voor altijd zijn volk zal redden. Uit wat voor vorm dan, ballingschap dan ook. Maar als Jezus al die beloften tot vervulling moet laten komen, dan is dit de route. Dan is dit het pad. Dan is dit de manier waarop je dat moet doen. Door zich allereerst heel nederig te identificeren met het volk. Door hun plaats in te nemen. Door hun berouw te delen. Door hun leven te leven en uiteindelijk hun dood te sterven. En Jezus zegt dat zo in vers 15. Een sleutelvers voor het begrijpen van deze doop. En Jezus antwoordde: Johannes, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed. Het past ons dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En Jezus die stemt erin mee dat het tegen alle orde is. Dat Johannes hem doopt. En toch moet het op dit moment zo. Dit is de weg. Dit is de route. Dit is het programma voor het beloofde Rijk van God. Het beloofde Koninkrijk van God. Het past hen namelijk om zo alle gerechtigheid te vervullen. En die woorden, op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Op deze manier heeft niet alleen maar betrekking op de doop. Want na die doop is alle gerechtigheid nog niet vervuld. En niet voor niks wordt die één hoofdstuk later al meteen in de duivel verzocht door de woestijn. Als onderdeel van dat programma. Het programma van vernedering. En Theo zal daar volgende week over spreken. Maar deze manier, laat op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dat slaat op zijn houding van nederigheid. Want ja, hij is de beloofde Messias. Ja, hij is de komende koning. Maar ja, hij is bovenal ook de leidende dienstknecht. Zoals hij ook in het Oude Testament, ook in Jesaja, wordt aangekondigd. En de volle en de reddende gerechtigheid van Gods Rijk, kan niet komen. Kan niet komen zonder de vernedering van de Messias. En dat gaat nog veel verder dan deze doop. Dit is waar zijn discipelen constant mee lopen te worstelen. Dit is waar Johannes de Doper mee worstelt als hij in de gevangenis zit in Matthäus 11. Dit is waar Petrus tegenaan loopt in Matthäus 16. Als Jezus opnieuw een aankondiging doet van zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En Petrus zegt: maar Heer, God verhoede het dat dat zal gebeuren. Hij pakt niet de manier waarop die gerechtigheid moet vervuld worden. Hij pakt niet de weg van nederigheid en vernedering die de Zoon van God moet gegaan voor het volk. Maar ook voor jou en voor mij. En duidelijk moet Jezus zelfs zeggen: ga weg achter mij, Satan. Want deze woorden die je nu spreekt zijn niet van God, maar komen uit het Rijk der Duisternis. Want dit is niet waar, het is leugen. God verhoede het niet. Dit moet gebeuren. Ik moet die weg gaan van gehoorzaamheid. Ik moet die weg gaan van vernedering. Om uiteindelijk het volk voor eens en voor altijd te verlossen uit elke vorm van ballingschap. Ik moet die weg gaan. Dus laat het nu maar gebeuren. En Jezus, ja, die laat hier zo'n mysterie zien. Het is het mysterie van de lijdende Christus. Het is het mysterie als Jezus spreekt over het vervullen van gerechtigheid. En dat hij dat vaststelt als programma van vernedering voor zijn reis door Egypte. En die tekst die daagt ons ook uit om uiteindelijk open te staan dat Jezus het soms op totaal andere manieren doet dan wij logisch vinden. Of dan wij voor ogen hebben. Want hij kwam uiteindelijk voor het volk Israël om Gods plannen, ook voor het volk, tot vervulling te brengen. Maar dat gebeurde op heel andere manieren dan zij hadden voorzien. En zo wil Jezus ook in ons leven komen. Wil God in ons leven ook werken en bouwen. En Jezus wil door zijn geest ook tot Gods plan voor je leven komen. Niet tot jouw plan voor je leven. En dat betekent dat Jezus soms verrassende moves maakt in je leven. Dat Jezus soms dingen laat zien. Je denkt van nee. Alsjeblieft, Heer. Ik heb geen zin in die route. Want deze route is zo veel plezieriger. En soms is er die plezierige route. Soms is er ook dat leven onder die open hemel en is alles Hosanna en Halleluja. Maar Jezus kan ons ook op verrassen. Door soms dingen te vragen van ons die we niet leuk vinden. Door ons te vragen om ons te vernederen. In het volgen van Hem. Wat het ook kost. En Hij leeft het ons hier voor in de doop. En Hij identificeert zich in die doop met heel het volk. Hij zet zichzelf op één lijn met zijn zondige broeders en zusters. En die oproep ligt er ook voor ons. Om ons te identificeren met dat volk van God. En daarom is het ook goed om vanavond, als het ook deze dag Israël zondag is, om die gebedsavond te hebben voor Israël. Het is goed dat we als gemeente een werkgroep hebben, VWG in Israël. Het is goed dat we een gebedsgroep hebben voor Israël. Maar het is ook goed dat we zeggen van ja, maar deze dag willen we ook een avond apart zetten om te bidden voor Israël. Om te bidden voor onze zendeling Patrick Boersma die daar fulltime is. Om te bidden voor Messias beleidende Joden die dwars soms in allerlei verdrukking leven en tussen allerlei kampen inzitten. We bidden voor Palestijnse christenen, we bidden voor de Joden dat ze uiteindelijk ook hun Messias gaan zien. Laten we bidden, want laten we niet vergeten dat wij, zoals Romeinen 11 dat zegt, geënt zijn op hun. We zijn niet vervanging, nee, we zijn intens verbonden. Dus laten wij ons ook identificeren met dat volk. Maar de oproep ligt er boven alles om ons te identificeren met Jezus in dit verhaal. En daarom, juist daarom, is de doop ook zo belangrijk. De doop is niet een mooie handeling. De doop is niet een symbolisch iets. De doop is op een ultieme manier jezelf identificeren met Jezus. En je zegt, ja, ik wil sterven aan mezelf. Want ik wil dat mijn identiteit volledig gaat lijken op Jezus. In de persoonlijkheid die Hij mij gegeven heeft, in de gaventrenten die Hij mij gegeven heeft. Ik wil sterven aan mezelf. Ik wil sterven in de dood van Jezus om met Hem op te staan in dat nieuwe leven. Ik wil me volledig identificeren met Jezus. Dat is wat de doop ten diepste betekent. En dan, ja, Johannes, die zegt, ja, maar ik heb het nodig. Ik heb het nodig om voor u gedoopt te worden. Want het is zo'n andere doop dan de doop van Johannes. De doop van Johannes was het gevolg van boeteprediking. Dat was bekeer je, leg af, kap radicaal met dingen. De nadruk ligt op alles wat je achter je moet laten. En dat is niet fout. Maar de doop van Jezus is geen boeteprediking, maar is evangelieprediking. Dat gaat over vervulling. Het gaat over een nieuw begin. Het nadruk ligt op het nieuwe waarmee je mag beginnen. Of waar je in mag stappen. Het nieuwe leven, het opstandingsleven met Jezus. Jezus is het begin van een nieuwe tijd. En soms zien we het niet. En als we ons heen kijken in deze wereld, denken van, is die tijd echt begonnen? In deze wereld die zo roerig is. Jezus is het begin van een nieuwe tijd. En Johannes de Doper die zei, ah Jezus, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. Ik wil me volledig stellen onder uw heerschappij, Jezus, want u bent de Messias. U bent de Zoon van God. U bent de Verlosser. En misschien zit je hier en weet je van ja, dat zijn woorden die ik ook moet uitspreken voor mezelf. Ik heb het nodig. Niet, ik zou wel lid willen worden en er hoort doop bij. Niet, ze roepen van het podium dat je gedoopt moet worden en blijkbaar is het nee. De overtuiging die je misschien ten diepste al lang hebt. Ik heb het nodig. Dat is Johannes. Ik heb het nodig, Heer Jezus, om door u gedoopt te worden. Gedoopt te worden in uw dood. Gedoopt te worden in uw opstanding. Zijn er mensen onder ons die zeggen, ja, ik weet het. Dat is wat ik moet zeggen. Ik heb het nodig, Heer Jezus, om door u gedoopt te worden. Als dat zo is, dan wil ik je vragen om je hand op te steken. En daarmee ook tegen Jezus zeggen, ik heb het nodig. Om door u gedoopt te worden. Zijn er mensen die weten, dit is de stap die er voor mij zit. Voor mij is. God ziet je hand. Ziet jullie handen. Draai niet langer rondjes. Het volk Israël liep 40 jaar in de woestijn. Het was zo onnodig. 40 jaar als straf voor elke dag die ze uiteindelijk het beloofde land hadden verkend. En uiteindelijk niet geloofde dat God zijn belofte zou waarmaken. Dat hij zei, ik geef jullie het land. Maar nee, ze liet zich afschrikken door reuzen en beren. En het kan ook zijn dat jij al tijdenlang onnodige rondjes loopt. Misschien wel in een soort van woestijnperiode in je leven. Omdat je uiteindelijk niet gelooft in de belofte van God. Omdat je misschien niet erg nog tot de erkenning bent gekomen voor de macht van zijn woord. De waarheid van zijn woord. Die bedoeld is, zoals 2 Timotheüs 3 vers 16 het zo mooi zegt, om ons op te voeden. Om ons te onderwijzen, te onderrichten. Om ons toe te rusten voor elk goed doel. En misschien ben je nog steeds aan het rondjes draaien rondom dat doopbad. En ga je op weg naar het volgende boekje, het volgende moeilijke gesprek, het volgende gebed. Van Heer, als u dit wilt, dan wilt u dan een teken geven. Nou, zoals ik spreek dat dit het teken is. Stop met rondjes lopen. En laat je dopen. Zijn er meer mensen die weten van ja, dat rondjes lopen, dat ben ik. En dit is het moment. Dan wil ik je dan ruimte geven om dat naar God te uiten. En naar ons. Ik heb niet het idee dat ik nog extra handen zie. Maar dank u Heer voor de levens die zich toewijden ook op dit moment aan u. Die zeggen van ja, ik heb het nodig Heer Jezus. Ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. Heer, ik bid dat u op dit moment ook een eerste of een nieuwe vervulling geeft met uw Heilige Geest. Ik bid dat u hen reinigt van alle zonden en duisternis die hen nog aankleeft. Heer, maak hen nieuw. Laat hen wandelen in dat nieuwe leven van uw Koninkrijk en geef hen de moed om ook zaken te doen. En zo snel mogelijk ook onder te gaan in het watergraf. Hier of ergens anders. Heer, zegen hen daarin en bevestig hen daarin ook door uw bovennatuurlijke vrede. En door uw woord ook in hun leven. Amen. En dan is daarna die doop van Jezus, waar we ons mee mogen identificeren, is daar uiteindelijk een open hemel. De hemel scheurt zichzelf open. En dan is daar de Heilige Geest die neerdaalt in de vorm van een duif. En zodra Jezus gedoopt was, vers 16, en het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem. En zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. Een duif. En die zien we in het Oude Testament eigenlijk alleen maar in de offers. En nog op één andere plek zien we een duif. Waar was dat ook alweer? Zondagsschoolmateriaal zou ik zeggen. Ik hoor hem al fluisterend, maar iets hadden. Noach. Ja, anders moesten jullie volgende week allemaal naar de kinderkerk. Voor het verhaal van Noach. Die duif, die was er ook bij Noach. En eigenlijk wel het bijzondere, en dat heb ik niet van mezelf, dat heb ik van mijn collega Ruben, die me dat mooi in zich kwam deze week. Dus alle eer aan Ruben, maar vooral aan de Heer. Maar die duif, die kwam daar in die ark van Noach. En die duif was eigenlijk wel het symbool van het nieuwe begin. De nieuwe wereld. Het was het eerste dier wat uiteindelijk ook daadwerkelijk met takken terugkwam. En wat wegbleef. De duif. Symbool voor het nieuwe wereld. En hier bij de doop van Jezus. Weer die duif die neerdaalt. En uiteindelijk die laat zien van ja, maar dit is ook het begin van niet een nieuwe wereld. Het begin van een nieuw koninkrijk. De doop van Jezus. De start van zijn koninkrijk. En uit de hemel klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. En in hem vind ik vreugde. Jezus vindt zijn identiteit in die stem uit de hemel. En hij heeft het nodig. Als we zien wat er allemaal nog volgt aan beproeving, aan verdrukking, aan lijden. Jezus, mijn geliefde zoon. En ik vind vreugde in hem. Het is zo cruciaal. Het is zo fundamenteel voor Jezus. Juist ook vanuit alles wat daarna nog komt. Maar het is ook zo cruciaal. Het is ook zo fundamenteel. Voor jou en voor mij. Om die stem ook steeds opnieuw te horen. Jij bent in Jezus. Als je hem aanvaardt als verlosser. Als je hem aanvaardt als de leider, de heer van je leven die de heerschappij heeft. In Jezus ben jij Een geliefd kind van de Vader. Ongeacht je leven. Ongeacht je gevoel. Ongeacht je denken. Ongeacht of de hemel open is. Of dat het op dit moment misschien grauw en grijs is. In Jezus ben je. Harde waarheid. Er is macht in uw woord. In Jezus ben je een geliefd kind van de Vader. We hebben het zo nodig om dat te weten. We hebben het zo nodig om dat te geloven. We hebben het zo nodig om ons dat steeds weer voor te houden. Want als we die identiteit niet kennen, dan is geestelijke groei verder hopeloos. We lopen vast. Als we niet onze identiteit kennen als geliefde kinderen van de Vader. Als we niet geborgenheid herkennen en ervaren in ons leven. Dat kan ook door anderen, maar vind je het niet bij anderen, dan wil God geborgenheid in je leven bewerken. We hebben geborgenheid nodig. Ons aanvaard weten, gewoon om wie we zijn. Maar we hebben ook eigenwaarde nodig. Dat is ook identiteit. Dat we ook een plek mogen innemen, ook in Gods koninkrijk. En God zegt, joh, wat je ook doet, hoe je je ook voelt. In mijn zoon ben jij mijn geliefde zoon. Ben jij mijn geliefde dochter. Dus hoe het in je leven ook gaat, hoe het er op dit moment voor staat of volgende week. Laat nooit deze waarheid roven. Want de duisternis is er aan de kippen bij om daar altijd van te roven. Van ja, maar als je dan geliefde zoon of dochter bent. Waarom ziet je leven er nou uit zoals het eruit ziet? Als je dan een geliefde zoon en dochter bent. Waarom hoor je dan zo weinig van God? Waarom is de hemel dan voor jou steeds gesloten? Waarom horen anderen wel allerlei dingen en hebben ze mooie dingen met de Heer en jij niet? Weet je wel zeker dat je geliefd kind van de Vader bent? Allemaal stemmetjes. En het kan er komen doordat andere mensen misschien wel dicht om je heen niet in staat zijn. Dat je jezelf geliefd voelt. En dat is pijnlijk. Maar ook dan is er macht in het woord, is er macht in de waarheid, is er ruimte en vrijheid in de waarheid. Dat je geliefd kind bent en dat God dat ook wil spreken in jouw leven. In Jezus ben je geliefd. Laat dat nooit en te nimmer van je rover. Het is de enige vaste grond onder mijn voeten. Er kan van alles gebeuren. Jullie mogen van alles van me vinden. Liefst positief, maar als het niet zo is, prima. Het enige vaste grond onder mijn voeten is dat ik geliefd ben. Niks anders. Ik heb geen cv waar ik op terug kan vallen. Ik heb geen cv waar ik op terug wil vallen. Ik heb geen materiële zaken waarop terug wil vallen. Het enige wat ik wil houden als anker in mijn leven is dat ik dankzij Jezus, zijn verlossende en verzoenende werk aan het kruis, ben ik geliefd. God houdt van mij. God houdt van jou, zoals je hier zit. Dat is zo diep. Je zou kunnen zeggen, het is zo basis. Ja, we hebben het zo nodig om zo vaak terug te gaan naar de basis. Dat we geliefd zijn. Want we vergeten het zo makkelijk onderweg. We laten er zo makkelijk dingen van roven onderweg. Door stemmen van buiten. Door het gevoel wat we leidend laten zijn. De stemmen van binnen. Laat het niet roven dat je in Jezus geliefd bent. Hij gaf alles voor jou. En natuurlijk is het nodig. En natuurlijk verlangen we naar dat we niet alleen dat verwachten, ook die identiteit, dat God dat bevestigt, maar dat we ook elkaar daarin bevestigen. Dat we elkaar daarin bemoedigen, dat we elkaar versterken, dat we elkaar lief hebben. Dat we daarin ook omzien naar elkaar en elkaar opbouwen, ook met de waarheid en de kracht van Gods woord. Maar we hebben boven alles nodig dat God het in ons leven spreekt. En ik bid dat het vanochtend gebeurt. Dus is het al gebeurd. Ik bid dat het gebeurt ook door het vieren van het avondmaal heen. Ik vind het zo passend dat we vandaag juist avondmaal vieren. Het verheugt mij. Want avondmaal is een ultieme manier ook. Een unieke manier om ons te identificeren met Jezus. Als we drinken van de wijn. Als we eten van het brood. Dan hebben we deel. Zoals 1 Korinthe 10 dat zegt. Dan hebben we deel aan zijn lichaam. Dan hebben we deel aan zijn bloed. Laten we het lezen. 1 Korinthe 10, vers 16 en 17. Hoe we ons juist in het avondmaal, juist met het nemen van brood en wijn, zo krachtig identificeren met Jezus. 1 Korinthe 10, vers 16 en 17. Maak de beker waarvoor we God loven en danken. Ons niet één met het bloed van Christus. Maak het brood dat we breken. Ons niet één. De ultieme manier van identificeren is dat het ons volledig één maakt. Dat het ons doet samensmelten met het lichaam van Christus. Ja, omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben alle deel aan dat ene brood. Brood en wijn maken ons op een unieke manier één met Jezus. Dus eet daarom. En drink daarom. En ga daar ook heen. Ook in de verwachting dat uiteindelijk ook het leven van Jezus. De Bijbel zegt ook dat in het bloed zit het leven. En het wijn staat voor het bloed. Dat het leven van Jezus ook door de viering van het avondmaal op een diepe manier weer in je mag vloeien. Dat je het fysiek zult ervaren, maar dat je het in je geest en je ziel ook zult ervaren. Dus laten we daarvoor bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor de waarheid van uw woord. Heer, waarin we zoveel te leren hebben. Heer, we zien, Heer Jezus, dat u de weg van de Vader ging en niet de weg van mensen. Dat u er koos om dat programma te aanvaarden. Het programma van vernedering. Het programma wat begon bij de doop door Johannes. En wat opgevolgd wordt door de verzoeking in de woestijn. Wat opgevolgd wordt door constante aantijgingen vanuit schriftgeleerden en fariseeën. Wat uiteindelijk uitmondt in uw lijden, in uw sterven en in uw opstaan, Heer Jezus. Heer, en uw woord, hier, maar ook op zoveel andere plekken, roept ons eigenlijk op om ons te identificeren met u, Heer Jezus. Heer, om volledig aan u gelijk te worden, in sterven en opstaan, ook in de doop. Heer, en u weet, Heer, dat die grote waarheid die gesproken wordt ook op dat moment in uw leven. Dat u uw geliefde zoon bent in wie vreugde wordt gevonden door de Vader. Heer, het is zo fantastisch dat we mogen weten dat dat ook waarheid is voor ons. Dat de Vader in de hemel vreugde vindt in ons. Dat we geliefde zonen en dochters zijn. Dank u, Jezus. En ik bid ook dat u op dit moment daarin spreekt. Door uw geest ook in onze harten. Heer, er wordt zo makkelijk dingen van geroofd. We halen onszelf soms zo makkelijk naar beneden in de identiteit die we hebben in u, Jezus. U gaf alles. Dat volledige programma van vernedering maakt u volledig af. Om ons te bevrijden. Uit elke vorm van slavernij in ons leven. Om ons echt vrij te maken. Maar ons ook weer te herstellen. Onze band, onze relatie met de Vader. Geliefde kinderen zijn we. Jezus, spreekt door uw geest op dit moment tot onze harten. Bevestig het, Heer, daar waar het geroofd is van binnen. Daar waar het geroofd is door stemmen van buiten, stemmen van de duisternis, stemmen van andere mensen. Daar waar het geroofd is door omstandigheden, de zaken die niet goed op orde lijken. Heer, doe uw werk. Spreek. Ja, en Heer, we verlangen er ook naar. Om ook in ons leven te ervaren dat we leven onder een open hemel. Dat we leven ook in die identiteit. En u geeft ook zoveel richting in uw woord, Heer. Heer, en help ons, Heer, als u ook zegt in uw woord van, ja, degene die mijn woord kennen en die zich eraan houden, ja, die hebben me werkelijk lief. En ik zal mij aan hun bekendmaken. Heer, u geeft de sleutels ook zelf. Dat een belangrijke sleutel voor een open hemel ook ligt in gehoorzaamheid aan uw woord. En gehoorzaamheid, u weet het, Heer, is een vies woord geworden in onze maatschappij. Maar het is de waarheid, het is de macht van uw woord. En ik bid, Heer, dat u gehoorzaamheid ook in ons bewerkt door uw geest. Heer, dat het niet een moeten is van buitenaf, maar dat het een willen is van binnenuit. Dat we kunnen zeggen, we hebben het nodig. We hebben het nodig om te wandelen in de richting van het woord. Omdat dat woord ons opvoedt, omdat het woord ons onderwijst, omdat het woord ons scherpt, omdat het woord ons bijstuurt, omdat het woord ons opvoedt tot een deugdzaam leven, omdat het woord ons uiteindelijk volledig zal toerusten voor elk goed doel. We hebben het nodig, Heer, uw woord, om dat te kennen. Maar we hebben het nodig om ons eraan te houden. Heer, en er zit zo'n grote belofte aan vast, Heer. Dit wil ik zeggen, dan ben je werkelijk mijn leerlingen. Als we het doen. Heer, en zo'n grote belofte dat u zegt ook van ja, aan die mensen die mijn woord kennen en zich eraan houden, ik zal mij aan hun bekendmaken. Dat is leven onder een open hemel. Help ons, Heer, om te luisteren. Help ons om stappen te zetten als we weten dat we op dit moment die nog te zetten hebben. Help ons, Heer, dat als we avondmaal vieren, dat we daarin ook ja, mogen ervaren, Heer. Dat we daarin ook één zijn met u. Dat we dat uitdrukken, onze eenheid met u. Dat we ons identificeren ook met uw lichaam en met uw bloed, Jezus. En dat zal uitwerken in ons leven. In Jezus' naam. Amen.